Ik zei het al in mijn gebed, we hebben al een paar keer over de Heilige Geest gehad. We hebben het gehad over wie de Heilige Geest is. Vorige keer al gevraagd en overhoord, dus dat ga ik niet nog een keer doen. Ik ga jullie niet pesten. Maar de Heilige Geest is een persoon, is God. We hebben het over gehad. We hebben gekeken naar het werk van de Heilige Geest voor de bekering. Dat hij overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. En we hebben gekeken naar het werk wat de Heilige Geest doet tijdens de bekering. Dat hij opnieuw geboren doet worden, van bovenaf geboren doet worden. Waar bekering, geloof, doop en ontvangen van de Heilige Geest centraal staat. Vorige week hebben we het gehad over de vrucht van de Geest. Het werk van de Geest na de bekering. Nou ga ik wel even over horen. Bij dit punt heb ik drie dingen genoemd. Wie weet ze nog? Zit ver weg, hè? Vervelend, hè, is dat? Dagje ouder, ja. Je moet er wel uitkijken dat je geen woorden over jezelf uitspreekt, hè? Ik geloof dat we een geheiligd en rein verstand en geheugen hebben. En ik geloof dat God bemachtigd is om de dingen die we leren, om die elke keer weer in ons, als het ware, naar boven te laten borrelen. Dus het is goed om daarmee bezig te zijn en elke keer weer even te repeteren van hoe zat het ook alweer. Nou, ik laat ze maar even zien. Het eerste was dat we beheerst en geleid worden door de Heilige Geest. Efeze 5 vers 18. Laat je voortdurend vervuld worden met de Heilige Geest. Er moet iets gebeuren dat we vol zijn van zijn geest. De vrucht van de geest, Galaten 5 vers 22, wordt dan zichtbaar. Niet onze vrucht, hè? Vrucht van de geest. Wat door hem, door ons heen, zichtbaar wordt voor de wereld. En kracht en vrijmoedigheid om te getuigen. Dat is wat de Heilige Geest doet nadat we van bovenaf geboren zijn. Dan heb ik nog een punt genoemd. Hoe worden we nou vervuld met de Heilige Geest? Want blijkbaar moet er iets gebeuren, hè? Want in Efeze 5 vers 18 stond dat. Hè? Laat je voortdurend vervuld worden met de Heilige Geest. Dus er gebeurt iets. Daar heb ik ook een aantal dingen genoemd. Wat moet er gebeuren om vervuld te zijn met de Heilige Geest? Roep eens wat.
Dorst hebben.
Heel goed. Dorst hebben. Wat nog meer?
De wil.
Ja? Is je aantekening gemaakt? Ga even via je aantekening kijken. Mag hoor. Ik weet ook niet altijd alles uit mijn hoofd, dus ik kijk ook altijd weer terug in mijn aantekeningen. Dus dat mag voor jullie ook. Zal ik ze maar laten zien? Maar doen, hè. Dorst hebben. En naar verlangen. He, het verlangen hebben om meer van Gods geest te proeven, te ervaren. Begrijpen wat de Bijbel leert. He, we kunnen dat niet vanuit onszelf doen, daar hebben we de Bijbel voor nodig. God heeft dat boek aan ons gegeven. Belemmeringen wegdoen, daar hebben we het over gehad. Er kunnen van alles in je leven in de weg staan, waardoor je niet vol kunt raken met de Heilige Geest. Nou, moet je opruimen. Jezus erkennen als Heer, nou, dat zal duidelijk zijn. Maar dat is vandaag de dag helaas wel nodig, dat we dat eventjes bij onszelf elke keer weer inprenten, van hij is Heer. Niet de gemeente, niet weet ik wat voor theologie of wat dan ook, Jezus is Heer. Daar gaat het om. Geloof hebben en vertrouwen dat wat God belooft in zijn woord, dat hij dat ook doet. En vervulling is een proces. Hè? Het groeit, net als een vrucht groeit, ik heb vorige keer die sinaasappel laten zien, hè, die plof, die hangt niet zo in één keer aan die boom. Nee, dat begint heel klein en dat gaat voor lieverlee groeien totdat die rijp is om geplukt te worden. Nou, zo geldt dat voor ons ook als we met de geest bezig zijn, dat dat een proces is wat als het ware continu in ons leven gebeurt. Nou, vanochtend gaan we het hebben over de gaven van de Heilige Geest. En nou wordt het misschien wel spannend, misschien heb je hier wel naar uitgekeken van oh, nou ga ik alles horen over de gaven van de geest. Wat heb ik niet, enzovoorts, enzovoorts. Nou, daar gaan we het niet helemaal over hebben, maar dat merken jullie wel als ik het een en ander ga vertellen. Wat zijn geestelijke gaven nou precies? Dat is het eerste waar we eigenlijk maar eens even mee moeten gaan beginnen. En dan wil ik een gedeelte erbij pakken, 1 Korinthe 12, vers 4 tot 7. Als je Bijbel bij je hebt, dan kun je dat even opzoeken. Dan gaan we dat eventjes lezen. 1 Korinthe 12, vers 4 tot 7. En voor degenen die geen Bijbel bij zich hebben, heb ik het ook even op het scherm staan. Maar het is altijd goed om even in je eigen Bijbel mee te lezen. Ik lees het voor uit de herziene Statenvertaling. En daar staat het volgende. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is een verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heere. Er is een verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt. Aan een ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Nou, het is een hele mond vol, maar dit is een beetje, zeg maar, een omschrijving van wat het inhoudt om gaven van de Heilige Geest te ontvangen en wat je ermee moet doen. Dat gaan we in de rest van alles wat ik wil vertellen een beetje uitwerken. En dan begin ik maar met een definitie, want dat helpt soms om even een beetje de zaak op een andere manier te bekijken. En ik heb dat als volgt neergezet. Een geestelijke gave is een bijzondere bekwaamheid die de Heilige Geest geeft aan iedere christen, naar de genade van God geeft en die tot opbouw van het lichaam van Jezus Christus gebruikt moet worden. Nou, dat is een hele mond vol. En dan gaan we die definitie gaan we eerst maar eens even in stukjes knippen. Om eens even te snappen van wat, want uiteindelijk de Bijbel zegt dit. Hè? Dit is zeg maar een samenvatting van wat we vanuit het woord van God kunnen terugvinden. En het eerste wat opvalt in deze definitie, dat is dat het een bijzondere bekwaamheid is. Het is iets wat, wat je niet zeg maar van, of ik nou met God bezig ben of niet, ik heb iets en daar ben ik heel goed in en dat ga ik dus even doen of zo. Nee, het is een bijzondere bekwaamheid. Waarom? Omdat het bij God vandaan komt. Het is iets wat alleen gegeven is aan die mensen die van bovenaf geboren zijn. Dus mensen in de wereld, mensen die de Heer nog niet kennen, die hebben geen geestelijke gaven. Die hebben wel talenten, kom ik zo nog even op terug. Maar die hebben geen geestelijke gaven. De geestelijke gaven ontvang je vanaf het moment dat je de Heer leert kennen. En als we dan kijken naar hoe de gemeente bij elkaar gebracht is, zeg maar, dan heeft iedereen iets. En dat alles bij elkaar, dat is een samengesteld iets wat God wil gebruiken door die gemeente heen, op de plek waar die gemeente gesteld is. Daarom zijn er ook zoveel verschillende gemeentes, die gericht zijn op verschillende doelgroepen, enzovoorts, enzovoorts. We hebben dus een bijzondere plek, een bijzondere bekwaamheid. Nou, in die Bijbelteksten, we gaan ze niet allemaal lezen, dan mag je allemaal opschrijven om thuis nog eens even te lezen. En ik zet het straks ook weer via de e-mail naar iedereen toe, dus dan kun je dat nog eens even nakijken. Het tweede wat opvalt is dat het gaat over de Heilige Geest. Net als van de vrucht was van de Heilige Geest, was niet van ons, zelfs met geestelijke gaven ook. We zeggen wel eens natuurlijk van, ja, ik heb die en die gaven, maar eigenlijk is er niks van jou bij. Het zijn de gaven van de Geest. Want als je de Geest niet hebt, heb je die gaven niet. Dus je kunt er zelf niet prat op gaan, zeg maar, van, kijk eens, dit heb ik, toevallig. Nee, het zijn gaven van de Heilige Geest. Iedere christen, ik heb het al een keer genoemd, alleen christenen, alleen mensen die van bovenaf geboren zijn, die opnieuw geboren zijn, die hebben geestelijke gaven ontvangen. Waarom? Omdat ze de geest hebben ontvangen. Dat zit aan elkaar gekoppeld. Dus alleen christenen hebben geestelijke gaven. Naar de genade van God. Het is niet zo dat ik kan bepalen door me goed te gedragen, door goed veel geld in de collectezak te doen, elke zondag keihard te werken om alle stoelen weer op te ruimen en begin van het weekend om alles op te bouwen en zo. En om aardig te zijn tegen anderen, om op die manier gaven te verdienen. Zo werkt dat niet bij God. Het is genade van God. Het is een gift van God. God geeft door zijn geest. En niet ik kan door goed te leven, goed bezig te zijn, enzovoorts, enzovoorts, iets daarin aan toevoegen. Die gaven, die zijn ook niet te gebruiken tot je eigen eer. Van nou, dan krijg ik tenminste een beetje aanzien in de gemeente, of mensen komen naar me toe omdat ik die gaven heb. En dat, Nee, de gaven die je hebt ontvangen zijn bedoeld tot opbouw van de gemeente, tot opbouw van het lichaam van Jezus Christus. Ze zijn dus bedoeld in eerste plaats niet voor jezelf, maar voor de ander, degene die naast je zit. Als jij de gave van dienen hebt, dan is dat naar de anderen toe. Als jij de gave van profetie hebt, is dat naar de anderen toe. Als jij de gave van leraarschap hebt, is dat naar de anderen toe. Natuurlijk geeft God er ook iets in door naar jou toe, maar in de eerste plaats zijn ze bedoeld tot opbouw van de totale gemeente. Belangrijk om dat te onthouden. Nou, op deze manier hebben we eventjes al kort gekeken van wat zijn nou precies die geestelijke gaven. Maar als we dat zeggen van wat zijn nou geestelijke gaven, dan kun je dus ook iets zeggen van wat zijn nou geen geestelijke gaven. Wat, dat heb je ook, hè? Je hebt altijd weer in alles wat je bij mij bezig bent, heb je voor en tegens, hè? Van het is goed of het is niet goed. Nou, zo kan dat bij geestelijke gaven, kan dat ook zo zijn. En het eerste is, het zijn geen natuurlijke talenten. Natuurlijke talenten heeft iedereen. Pluk iemand van straat en vraag wat zijn talent is en hij geeft je vast en zeker een antwoord van nou, ik ben hier en daar ben ik wel goed in. Het zijn geen geestelijke gaven, maar dat zijn natuurlijke talenten. Nou, ik heb even een kort overzichtje even gemaakt om even te laten zien van, even dat verschil te laten proeven, zeg maar. Even klommetjes gemaakt met een paar vragen ervoor. Natuurlijke talenten, geestelijke gaven. Wie heeft ze? Nou, natuurlijke talenten, die heeft iedereen. Geestelijke gaven, hebben we net bekeken, hè, in die definitie die ik had, en in die tekst die we net ook gelezen hebben, geldt alleen voor de opnieuw geboren mensen. Wanneer ontvang je die dingen? Natuurlijke talenten ontvang je bij de natuurlijke geboorte. Als een kind geboren wordt, dan zit daar al iets in. Dat wordt met de genen als het ware doorgegeven. En dat zijn de natuurlijke talenten. Maar geestelijke gaven ontvang je pas als je opnieuw geboren wordt. Je wedergeboorte. Dat is het verschil. Wie geeft ze? Voor allebei is het God. Alleen bij de eerste, bij de talenten is het zo dat God dat door de schepping als het ware al in de mens neerlegt. Dat zit er ingebakken als het ware. En bij de geestelijke gaven is het ook door God, maar door de Heilige Geest die in ons komt wonen op het moment dat we opnieuw geboren zijn. Waarvoor zijn ze? Natuurlijke talenten zijn er om te kunnen functioneren in de maatschappij. Je beroep wat je uitoefent, de dingen waar je mee bezig bent, daar heb je nu eenmaal bepaalde kwaliteiten voor nodig. Dat zijn die natuurlijke talenten. Als we kijken naar de geestelijke gaven, heb ik net al gezegd, ze zijn er voor de opbouw van de gemeente, voor de opbouw van het lichaam van Jezus Christus. En dan, gebruik tot de eer van wie? Natuurlijke talenten voor jezelf. He? Kijk maar even om je heen naar de maatschappij. En misschien heb je dat zelf ook wel gehad, of misschien nog wel een beetje. Mensen zijn, willen promotie maken. Waarom? Willen laten zien van, ik ben goed hierin, ik ben goed daarin. Dus ze zijn volop met zichzelf bezig om te ontwikkelen en om steeds een stapje hoog te komen. Bij de geestelijke gaven is dat niet zo, want daar is het gebruik tot eer van God en niet tot eer van jezelf. Nou, het is misschien niet helemaal waterdicht, maar het geeft even een beetje een beeld om even na te denken over van hoe zit dat nou precies in elkaar? Hoe werkt dat nou met talenten en met gaven? Nou, wat geestelijke gaven ook niet zijn.
Je mag even zeggen.
Ja?
Ik heb al wel gemerkt en ook gezien dat heel vaak natuurlijke talenten, moet je dat zeggen, dan zeg maar niet overgaan in geestelijke gaven, maar dat die gebruikt worden.
Klopt.
In je geestelijke
ja.
Gaven.
Kom ik zo nog op terug. Klopt. Even terug naar wat geestelijke gaven dus niet zijn. Het is niet de vrucht van de geest. Hè? Ik heb het volgens mij vorige week ook wel gezegd, van als we het hebben over de vrucht van de geest, dan zijn er heel veel elementen zitten daarin, hè? Al die patjes van die sinaasappel, weet je nog, die ik heb laten zien. Dan kan je niet zeggen van, ik heb nou eenmaal niet de gave van zelfbeheersing. Er wordt wel eens gezegd door christenen, hè? Ik weet niet of er hier tussen zitten, maar ik heb dat wel eens gehoord. Hè? Of ik heb de gave van vriendelijk zijn niet. En denk ik, ja, wacht even. Je hebt het toch even niet helemaal begrepen. De vrucht van de geest heeft niets met de geestelijke gaven te maken. Heeft niets met de geestelijke gaven. Dus belangrijk om te weten dat de vrucht van de geest niet een gave is. Dat is iets wat God door zijn geest in jou aan het ontwikkelen is. En dat is er gewoon allemaal. En het is aan jou om, hoe meer je openstaat voor de werking van Gods geest, dat dat ook naar buiten komt. Heeft dus niets te maken met geestelijke gaven. Dan is er nog de algemene roeping van iedere christen. Dat is ook wel een leuke. Als we kijken naar hoe wij zijn als christen, dan hebben we allemaal een soort van, algemene christenplicht, laat ik het maar eventjes zo noemen. Een beetje een rare term misschien, maar kijk, als je bijvoorbeeld hebt over getuigen, hè, evangeliseren, evangelist is een geestelijke gave. Nou kun je zeggen van ja, ik heb de gave van evangelist niet, dus ik hoef niet te getuigen. Nou, sorry, maar die vlieger gaat niet op. Want als we de Bijbel openslaan en gaan lezen, dan lezen we dat we allemaal getuigen zijn van Jezus. He, dus gewoon in je dagelijkse bezigheden ben je getuige van Jezus. En krijg je kansen om dingen te vertellen tegen mensen, om het evangelie uit te leggen. Alleen de gave van evangelist, dat is zeg maar even een paar stapjes verder. Dat is iemand die door een aantal woorden of door allerlei bezigheden, dat kan op alle verschillende manieren ingevuld worden, kan die zodanig bij mensen iets wakker maken, zeg maar, waardoor mensen tot geloof komen. Maar we mogen nooit zeggen van, ik heb de gave van evangelist niet, dus ik hoef geen getuige te zijn. Dat is onbijbels. Ja? Gewoon even als voorbeeldje. Dus aan de ene kant voorkomt het dat we van elke christen iets verwachten wat alleen mensen die een bijzondere gave hebben moeten gaan doen. En de andere kant is ook dat het voorkomt dat het een beetje een vrijblijvendheid is. Hè? Want kijk, bijvoorbeeld als we het hebben over de gave van dienen, dat zijn mensen die genieten enorm door overal en nergens bezig te zijn om dienstbaar te zijn aan allerlei mensen. Maar als die stoelen klaargezet moeten worden en je hebt daar toevallig geen zin in, dan zeg je, ja, ik heb de gave van dienen niet. Is onbijbels. Je kan heel makkelijk, ook zonder de gave van dienen, kun je gewoon stoelen klaarzetten. Snap je? Dus dat is wat het te maken heeft met die algemene christenplicht, zeg maar. Dat is, in jouw relatie met God doe je gewoon allerlei dingen en daar heb je helemaal niet speciale gaven of zoiets voor nodig. Dat is gewoon, dat doe je met elkaar. Omdat dat er gewoon bij hoort. Dus op die manier mag je ook nooit verschuilen achter het feit van, ja, ik heb die gaven niet, dus ik hoef dat niet te doen. Wat het ook niet is, zijn namaakgaven van de duivel. En ik weet niet of je dat wel eens meegemaakt hebt of gezien hebt of wat ook, maar dat is er ook, hè. Er is heel veel namaak. Als we in de Bijbel lezen bij, 2 Korinthe 11 vers 14, mag je opschrijven, 2 Korinthe 11 vers 14, dan staat daar dat de tegenstander van God, de duivel, de Satan, zich voor kan doen als een engel des lichts. Met andere woorden, hij is een hele goede naaper. En soms trappen we erin, en soms ook niet. En daarom is het belangrijk dat je dicht bij God leeft, om te ontdekken of iets wat iemand laat zien, of wat er gebeurt, om te ontdekken van, hé, is dat nou van God of is dat nou van de tegenstander? En soms kom je er niet altijd uit, maar dan zijn er wel weer mensen om ons heen die een specifieke gave hebben, het onderscheiden van geesten. En die de vinger als het ware op de zere plek kunnen leggen van, hé, wacht even, dit komt uit de verkeerde bron. Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar de Bijbel, ik had net Mozes ook al een keer genoemd. Mozes komt bij de farao en die moet dan verschillende tekenen doen. Hè? God heeft hem een staf gegeven, daar moet het een en ander mee gebeuren. En wat zie je dan ook gebeuren daar? Dat de priesters en zo bij van de farao, die doen precies hetzelfde. Dan denk je van, nou, hoe kan dat nou? Dat is dus namaak. Dat is dus de tegenstander die zich voordoet alsof die God is. Dus zo dicht bij elkaar kan het liggen. Hè? dat je het bijna niet in de gaten hebt van waar komt het vandaan. En als we naar vandaag de dag kijken, dan zijn er natuurlijk genoeg dingen die we daar onder kunnen scharen. Hè? Waarzeggerij, helderziendheid, wat dan soms wel eens als profetie benoemd wordt, maar wat puur vanuit het occulte komt. Genezingen, wonderen gebeuren ook. Ook door de tegenstander. Hè? Dus het is belangrijk dat we optimaal afgestemd zijn op God om dit te kunnen ontdekken. En als je twijfelt, dat je met je broeders en zusters erover praat om te ontdekken van, hey, wat moeten we hiermee? Waar komt dit vandaan? Dus dit zijn allemaal even wat puntjes wat geestelijke gaven niet zijn. Dan gaan we even kijken naar gaven en roeping. Van wat heeft dat met elkaar te maken? Want als je gaat ontdekken wat je gaven zijn, dan we hebben het al gezien, hè, van dat is niet tot je eigen eer, dat is tot de eer van God. Dus God heeft er blijkbaar ook een doel mee om datgene wat jij van hem ontvangen hebt, om daar iets mee te gaan doen. En dan zal het zeker niet zo zijn van, hij zet een knop om bij jou en jij gaat het dan doen of zo. Nee, hij doet dat samen met jou. Hè? Hij gaat niet voorbij aan onze eigen vrije wil. Dus als jij bijvoorbeeld de gave van leraarschap hebt en je vertikkert om daarmee bezig te gaan, ja, dan zegt God niet van, en nou de knop om en nou ga je. Nee, dan zegt God, oké, ik wacht wel. Ik wacht wel. Blijkbaar zit er iets in dat leven van die persoon, waardoor die persoon zegt van, nou, ik hoef even niet. Gave en roeping. Het heeft heel veel met elkaar te maken. Als God je roept voor een bepaalde taak, bijvoorbeeld, dan mag je ervan uitgaan dat die ook de gave die daarvoor nodig is, dat je die hebt ontvangen. Misschien heb je het bij jezelf nog niet eens ontdekt, maar stapje voor stapje ga je er maar mee in bezig en dan kom je wel tot ontdekking. En soms kan het ook zo zijn dat je geroepen wordt voor een taak, hè, door de gemeente of wat ook, en je gaat erin bezig en je komt tot ontdekking van, ja, maar dit is het toch niet. Dat kan ook. En dat is helemaal niet erg. Daar kom ik zo nog even twee tellen op terug. Maar laten we eerst kijken naar die roeping. Om die eventjes wat uit te splitsen. Je hebt de algemene roeping, zeg maar. Laat ik mezelf even als voorbeeld nemen. Dat praat even het makkelijkste, omdat ik daar een stukje ervaring in heb. Ik geloof dat ik de gave van onderwijs heb ontvangen. Nou is het alleen van, oké, dat is het dan. Hè? Moet je dan op een podium gaan staan en gaan staan preken? Of moet je wat anders gaan doen? Dus de algemene roeping is de gave van onderwijs. En dan de specifieke roeping, de bijzondere roeping. Ik ga te snel, kom ik zo nog weer op terug. Het past dus bij de geestelijke gave die je ontvangen hebt. En het helpt op het spoor te komen van je roeping. Nou, nu kom ik bij die bijzondere roeping. Die bijzondere roeping is dan van, hoe ga je, of hoe mag je, zo kan ik het beter zeggen, hoe mag je die gave van onderwijs gaan gebruiken? Dat kan dus op een podium zijn, dat kan in een klassikale omgeving zijn, maar het kan ook zijn dat je een boek gaat schrijven, of dat je met kinderen bezig gaat, of een specifieke andere doelgroep, dat je daar die gave mag gaan gebruiken. He, dus als je van jezelf weet van, ik heb een bepaalde gave ontvangen, dan is de volgende stap om te gaan ontdekken van, maar waar en hoe mag ik die dan gaan uitoefenen? En dat is je bijzondere roeping. Iemand kan een roeping hebben voor zendeling en dan denk je van, ja, nou, laat ik maar naar Afrika gaan of zo. Nee, iemand die een roeping heeft voor zendeling, die gaat kijken van, wat is dan mijn bijzondere roeping? Word ik geroepen naar een speciaal volk? Of naar een bepaald land? Of weet ik veel, misschien wel gewoon in eigen land, maar in een bepaalde wijk? En dat is iets wat je dus samen met God en met anderen, hè, met andere broeders en zusters, om erover te praten, over na te denken, om op die manier te kijken van, oké, waar wil God mij nu gaan gebruiken? Op welke manier, of in welk verband mag je die gave uitoefenen? Het derde wat ik daarbij benoemen wil, is het misbruik bij het gebruik van de gave, want dat kan ook. Nou, als ik gewoon ook weer naar mezelf kijk, en ik ben dat wel proberen aan het af te leren, maar we hebben allemaal wel een beetje de neiging om ons leven zo makkelijk mogelijk in te richten. Toch? Het moet niet allemaal te veel moeite kosten. Als het een beetje te veel moeite kost, dan zijn we nog wel eens geneigd om te proberen even eromheen te gaan. Mens eigen, toch? Ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. Als er dan iets moeilijks op ons pad komt, of iets waar we geen zin in hebben, ik heb het net al even een keer genoemd, dan kan het zijn dat je die kreet wel eens gebruikt van, ja, maar dat is niet mijn gave. Nou, dat kan gaan lijken op misbruik van de gave. Dat je niet op de plek gaat staan waar God je wil gaan gebruiken. En als ik dan toch weer terugkijk in mijn eigen leven en zie hoe God daarin bezig geweest is, dan geloof ik gewoon dat God jou nooit iets laat doen waar je absoluut ongelukkig van wordt. Ik heb wel verhalen gehoord van jonge christenen die zeiden van, ja, ik moet de zending in. Ik vind het verschrikkelijk, maar God zegt dat ik de zending in moet. Ik zeg, nou, ik kan je voor 100% aangeven dat God niet aan jou vraagt dat je de zending in moet. Als jij niet met je hart daarbij bent, dan mag je lekker thuis blijven. En dan mag je andere dingen gaan doen. Want zo werkt God gewoon niet. Hoe denk jij dat als jij met tegenzin naar weet ik welk land toe gaat, daar iets moet gaan doen voor God? Dat gaat je niet lukken. Je brandt af. Dus ik geloof dat God de gave die hij geeft aan jou, dat past bij wie jij bent. En dat je er plezier aan mag beleven. Dat je ervan mag genieten, dat je ervan mag leren en dat je er gelukkig van wordt. Dat geloof ik. Nergens in de Bijbel zie ik, als ik kijk naar een Paulus en een Petrus en noem al die mensen maar op die we tegenkomen in de Bijbel, nergens zie ik iemand die met een verschrikkelijke tegenzin met allerlei dingen bezig is. Omdat God zo niet werkt. Het zou ook absoluut onlogisch zijn om jou op een plek neer te zetten waar je doodongelukkig wordt. Dan komt het niet uit de verf, zeg maar. Dus we mogen God laten bepalen hoe en waar hij ons wil inzetten. En nogmaals, dat zal nooit tegen datgene ingaan waardoor wij ongelukkig zullen worden, zeg maar. Maar tegelijkertijd moeten we dat weer niet verwarren met wat ik net zei, hè, die algemene christenplicht. Gewoon wat normaal is binnen het lichaam van Christus, daar geldt het dus niet voor. Dus gewoon met elkaar stoelen klaarzetten, gewoon met elkaar koffie schenken, gewoon met elkaar gewoon die dingen doen die erbij horen. Waar je helemaal geen speciale gaven voor nodig hebt. Dat heb ik allemaal genoemd. Nou, hoe lang houd je een gave? Dat is ook een vraag die ik nog wel eens voorbij zie komen. Als ik de Bijbel lees en ook weer terugkijk in mijn eigen leven, dan geloof ik dat de gave die je hebt ontvangen, die heb je gewoon je hele leven. Dat wil niet zeggen dat de gave die je hebt, dat het altijd ergens op een bepaalde volgorde staat of zo. Hè, als ik in mijn eigen leven kijk, dan zie ik wel accentverschuivingen. Ik weet ongeveer wat ik heb ontvangen. En de ene keer dan komt dit naar boven, en de andere keer komt dat wat naar boven. Dat is afhankelijk van de situatie waarin je gesteld wordt. Als ik terugdenk aan een bepaalde periode binnen AKP, een pittige periode binnen AKP, waarin heel veel gebeurde, en waarin ook in geestelijk opzicht het een en ander moest gebeuren. En daar merkte ik, samen met, we waren met z'n drieën, samen met twee anderen, dat als het ware onze profetische gaven naar boven kwamen. En dat wij op de een of andere manier, op de achtergrond, daarin dingen mochten doen die de organisatie hielpen om weer op gang te komen. Laat ik het zo maar even noemen. Daarna is dat ook weer een stukje weggeëpt, zeg maar. Omdat het op dat moment even niet meer nodig was. En als ik naar nu kijk, dan zie ik dat onderwijs weer heel erg naar boven komt en leiding geven. Waarom? Omdat ik in een bepaalde situatie neergezet ben waarin dat gebruikt kan worden. Dus zo werkt dat voor ons allemaal. Dat we de gaven die we hebben ontvangen, de geestelijke gaven die we hebben ontvangen, die gebruikt God op een manier die past bij de situatie waar je in zit. Hè? We hebben allemaal minimaal één gave ontvangen, dat sowieso. Maar soms heb je er 2, 3, misschien wel 4. En God gebruikt dat op het moment dat het nodig is. En de ene komt dan weer even wat meer naar boven, en de andere keer komt de andere weer wat meer naar boven. Maar je houdt ze je hele leven lang. Waarom? Omdat God ze heeft gegeven. En het is ook belangrijk dat je weet waar je vanuit kunt gaan. Want dat kan je helpen om toch een beetje een plan te maken voor je leven, samen met God. Het helpt ook om doelbewust te kunnen bouwen aan de gemeente. Als je elke keer moet bedenken van, ja, wat zal ik volgende week hebben? Als we dat allemaal hebben, komen we geen stap verder als gemeente. Je komt geen stap verder in je eigen leven. Maar als je weet van, nee, daar kan ik van uitgaan, God heeft mij dit gegeven en nu kan ik daarmee aan de slag, dan ga je stappen zetten. En wel accentverschuivingen, heb ik net al genoemd. Nou, hoeveel gaven zijn er? Er zijn de meningen over verdeeld en dat is ook een beetje flexibel. Als ik kijk naar de Bijbel, dan kunnen we zeggen dat er in de Bijbel een dertigtal ongeveer genoemd worden. De ene vindt dat wel een gave soms, en de ander weer niet. Goed, mag iedereen vinden wat hij ervan vindt. Maar in deze Bijbelgedeeltes, Romeinen 12, 1 Korinthe 12, Efeze 4 en nog een paar losse versen, daar worden al die gaven worden daarin genoemd. En die heeft God als het ware aan ons ter beschikking gesteld. In potentie, omdat de Heilige Geest in ons woont, in potentie zijn ze alle 30 aanwezig. Maar het is niet zo dat iemand 30 gaven heeft. Die ben ik nog nooit tegengekomen. 3, 4 ongeveer, dan heb je het wel ongeveer gehad. Als je alle 30 gaven zou hebben, zou je knap gek worden, geloof ik. Ik moet er niet aan denken in ieder geval. Dan krijg je het heel erg druk. Dus, maar dus 3, 4. En daarin moet je gaan kijken van, oké, wat heeft God nou aan mij gegeven? Nog even ter afsluiting een paar aandachtspunten. Een eerste en een hele belangrijke is, welke gaven heb je niet? We willen allemaal de gaven van genezing. We willen allemaal de gaven van profetie. We willen allemaal de gaven van tongen. Want dan ben je natuurlijk wel even zichtbaar. Maar het is belangrijk om te ontdekken van welke gaven heb ik niet. Want hoef je daar ook geen tijd in te steken. Dus ik ben enorm blij dat ik door mijn relatie met God stapje voor stapje tot ontdekking gekomen ben van oké, dat heb ik niet en dat heb ik niet en dat heb ik niet en dat hoef ik niet meer over na te denken. En dan wordt het lijstje wat dan overblijft wordt steeds korter. En dat helpt je om uiteindelijk te ontdekken van wat je wel ontvangen hebt. Want daarin wil God jou gebruiken. Belangrijk om dat goed vast te houden. Gaven moeten ontwikkeld worden. Als ik zeg dat ik de gaven van onderwijs heb, dan was het niet zo van, toen ik de Heilige Geest ontving, klaar, ik weet alles. Nee, dat ga je gaandeweg ontdekken en dan moet je ermee aan de slag. Dan moet de Bijbel open, ik moet allerlei naslagwerk, ik moet studeren, ik moet bezig zijn om het te gaan ontwikkelen. Zodat God mij daarin steeds beter kan gebruiken. En dat geldt voor elke gave. Bezig zijn om te ontwikkelen. Het is niet zo van ploep, het valt in jou als het ware en je kunt het. Nee, als je de gave van herderschap hebt, dan zit je op pastoraal gebied. Nou, dan weet je niet zomaar even van alles van hoe dat dan werkt. Daar moet je je in ontwikkelen, daar moet je in bezig zijn om te ontdekken van, oké, hoe werkt dat dan? En hoe wil God mij daarin gebruiken? Hè? Even weer die algemene en die bijzondere roeping, hè? Van welke plek kom je uiteindelijk terecht? Blijf openstaan voor meer gaven. Ik geloof dat God op een gegeven moment, in bepaalde situaties, kan ik ook weer vanuit mijn eigen leven zeggen, dat God iets toevoegt. Van, oké, je bent gegroeid of weet ik veel, ik weet niet hoe dat werkt bij God, maar ik ga iets toevoegen. Ik ga je iets meer geven. En dat mag je ontdekken, samen met hem. En dan geldt het ook weer ontwikkelen, enzovoorts, enzovoorts. In Korinthe wordt het ook genoemd, hè. Strek je altijd uit naar meer. Dat mag. Niet in het ongezonde, van ik moet en ik zal die gave hebben. Nee, Heer, als u wilt dat ik meer mag ontvangen, hier ben ik. beschikbaar in uw handen. Gave projectie of gave verheerlijking. Dat is ook zoiets wat nogal eens voorkomt. Als we het hebben over iemand met de gave van evangelist. Ik weet niet of je wel eens met een echte evangelist gesproken hebt. Die willen dat jij hetzelfde doet als hij of zij. En dan denk ik van, ja, dat kan ik helemaal niet. Nee, dat klopt, want jij hebt die gave niet. Alleen diegene die gave wel heeft, moet even nadenken van, oh, wacht even. Ja, ik weet alweer hoe het werkt. Ik heb de gave van evangelist en hij of zij heeft weer wat anders. Of iemand die de gave heeft van bidden. En die zegt van, ja, ik zit elke dag minimaal 1,5 uur, 2 uur te bidden. Ja, dat moet jij ook doen. Dat hoort erbij. Nee, dat hoort er niet bij. Dat is omdat je een speciale bediening of gave hebt op het gebied van gebed. En dan mag je nooit projecteren op een ander, broeder of zuster, van die moet dat dus ook doen. Nou, zo zijn er nog wel meer voorbeelden te noemen, maar even hoe dat dan werkt. Gave verheerlijking, dat is dus je uitstrekken op een ongezonde manier naar iets waarvan je zegt van, nou, daar sta ik de meeste mee in de kijker, hè, van gave van profetie, die wil ik wel hebben, vind ik wel interessant. Ik wil de gave van profetie hebben. Dan ben je op een verkeerde manier bezig om je uit te strekken naar meer. Zolang je op die manier bezig bent, gaat God het echt niet geven. Echt niet. En soms kun je dan in de valkuil trappen dat je bezig gaat met de namaakgave. Zo dicht ligt het bij elkaar, hè? Goed, dat was even in een sneltreinvaart, toch wel een beetje, alles wat te maken heeft over de gave van de Heilige Geest. En ik kan me heel goed voorstellen dat je nu zegt van, wow, hoe ga ik hiermee aan de slag? Nou, ik heb er voor mezelf ook even over nagedacht. En als je zegt van, nou, ik wil daar eigenlijk wat meer van weten, ik wil ook wat meer van specifieke gaven weten, hoe kom ik er nou achter wat ik wel heb en wat ik niet heb, dan wil ik daar best eens een keer een avondje met een aantal mensen mee bezig zijn. Dus als je zegt van, nou, dat wil ik wel, meld het maar. En dan gaan we in de komende tijd eens kijken of we ergens een datum kunnen prikken en met een aantal mensen daarin bezig zijn. Dus daar wil ik in ieder geval de mogelijkheid voor geven. Maar ook als je gewoon vragen hebt of zo, bel, mail, spreek me aan of wat dan ook. We gaan gewoon kijken dat we daar zoveel mogelijk mee kunnen doen.